zijn en zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgang door meneer E.C. de Waard uit Amstelveen. Vanavond om 7 uur zal dominee J.A.J. Pater uit Doornspijk voorgaan in Westerkerk. Zondag 18 december, de vierde Adventszondag, hopen voor te gaan. S'morgens om 10 uur in Orion, dominee J.M. Jongejan uit Ede. En let op, s'middags om 3 uur zal onze eigen predikant dominee T.J. Lucas voorgaan in Westerkerk. In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. De kinderopas wordt dan verplaatst van de morgen naar de middagdienst. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de Bonisa-zending. Op dinsdagavond 13 december is er weer de 12 minuten. We willen stilstaan bij het kerstverhaal en hebben speciaal voor deze avond de ouderen van de gemeente ook uitgenodigd. U heeft een uitnodiging gekregen, alleen was er geen datum vermeld. Het gaat dus om aanstaande dinsdag. Hopen samen een fijne avond te hebben in de units bij de Westerkerk. We beginnen om 6:30 tot ongeveer 8:00. Deze week is er een kinderclub op de woensdagmiddag 14 december van 2:00 tot 3:30 in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn van harte welkom. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 143, vers 10.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 7, vers 5 en 6 gaan we met elkaar zingen. Een psalm waar we zingen over God die recht doet, die oordeelt. En dat is ook waar het in de verkondiging over zal gaan. Dus Psalm 7, vers 5 en 6.
Thank you.
luisteren we naar de Heilige Wet van de Heere in samenvatting. En aansluitend zingen we Psalm 82, het eerste vers. In de achtere godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. Psalm 82, vers 1, na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen in de water of onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft deze geboden samengevat toen hij zei, u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij komen voor uw heilig aangezicht. Grote God. Wij als kleine, nietige mensjes. Die het leven niet in de hand hebben. Nog veel minder wat er allemaal in dat leven gebeurt. We komen tot u in verdriet en verslagenheid. Wanneer een geliefde uit het leven werd weggenomen. We komen tot u in dankbaarheid wanneer u ons leven spaarde. Wat is er al niet gebeurd de afgelopen week? Waar uw bewarende hand over ons was. Ja, en niet dat wij dat nou verdiend hebben. Dat maakt het wonder des te groter. U bent niet gekomen om rechtvaardigen te redden. Heer Jezus, u bent gekomen voor zondaren. Voor mensen die u de rug hebben toegekeerd. Die de vuist gebald hebben naar u. Mensen die met vleiende woorden soms toch u de deur wijzen. Nee, Heer Jezus, dit knap ik liever even zelf op. En op al die manieren wijzen wij het kind van kerst zo vaak af. En dat u dan toch nog ons bewaart en ons ook vanmorgen samenbrengt, dat is uw genade. Ook dat is verdiend door het bloed van Christus aan het kruis. Geef dat er vanmorgen een woord voor ons bij zal zijn. U weet wat we nodig hebben in alle omstandigheden van ons leven. Geef een stem om te spreken wat uw geest te zeggen geeft. Geef een hart dat luisteren zal. Kom met uw geest en breek de deuren open die van nature gesloten zijn. Omdat u, Heer Jezus, voor het eerst of opnieuw binnen zult rijden. U, zachtmoedig. Zittend op een ezel en tegelijk zo koninklijk, zo heerlijk, dat we de schoonheid van de Heer Jezus ook vanmorgen zullen zien en ervaren, persoonlijk, en ieder van ons. Gaat niemand van ons voorbij. En werkt u in ons midden. Zegen ons ook in de andere taken die er zijn in deze dienst. Laat alles bijdragen. De lof en de eer van uw naam. Al deze dingen vragen we van u, ja, smeken we. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen Galaten 5, vers 25 tot en met hoofdstuk 6, vers 10. Niet te verstaan ben, dan hoor ik het wel, maar ik heb het idee dat het anders erg hard zal zijn. Galaten 5 vanaf vers 25. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draag elkanders lasten en vervul alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed, in zijn verstand. Maar in ieder beproeven zijn zelfs werk, En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Nu komt het tekstgedeelte, vers 7 tot en met 9. Dwaal niet. God laat zich niet bespotten. Want zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want de zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Tot zover het woord van God. Wij gaan er straks naar luisteren in de verkondiging. Maar eerst gaan we nog zingen uit Psalm 50. De eerste drie versen waar we opnieuw zingen van God die recht spreekt. Hij, onze God, hij komt en zal niet zwijgen. Heeft ook wel wat met Advent te maken. En wat zal er dan gebeuren? Nou, daarvan zingen we in vers 2 en 3. Dus Psalm 50, de eerste drie versen. gemeente. In Amstelveen ben ik bezig geweest met een prekenserie over de Galatenbrief. En de preek die ik vanmorgen heb meegenomen, dat is de laatste in een serie. Dus ik dacht, laat ik maar eens beginnen met een korte toelichting. Wat is nou eigenlijk die Galatenbrief? Wat hebben we tot nu toe gehoord? Nou, het is best een pittige brief. Stevige taal. Paulus wint er geen doekjes om. En waarom? Wat is er aan de hand? Nou, die gemeente zat verstrikt in dwaalleer. Nee, het was geen vrijzinnigheid. Zoals de apostel Paulus daar bijvoorbeeld mee te maken kreeg. Ja, met de ontkenning dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. Dat kerst eigenlijk geen kerst is. Dat niet. En bij de gemeente van Galatië was het eigenlijk allemaal wat subtieler. En dat maakt het ook zo venijnig. Er waren mensen de gemeente binnengekomen. Die zeiden, nou, wat Paulus gezegd heeft, nou, dat is tot op zekere hoogte waar. Maar Paulus vertelde eigenlijk maar de halve waarheid. Natuurlijk is het zo dat je zalig moet worden door de Heer Jezus. Maar Paulus, die heeft de kleine lettertjes niet verteld. Nou, die vertellen wij als nieuwe leraars. Die vertellen wij jullie wel. Wat zijn dan die kleine lettertjes? Je moet ook nog besneden worden. Als een teken dat je de wet van God wel serieus neemt. Dat je wel een beetje ernstig bent in je leven. En dat is een stelling met veel gevaren. Ik noem er twee. De eerste is, en daar gaat eigenlijk het grootste gedeelte van de brief over. De eerste is dat je weer onder de wet terechtkomt. Dat je weer op het spoor van doen komt. En wat is daar nou het grote gevaar aan? Nou, even bijvoorbeeld voor de kinderen. Stel, je krijgt een opdracht, hè, van je vader of je moeder. Nou, dan ga je die opdracht uitvoeren. En dan kan het zijn dat je het goed doet. En dan kan het ook zijn dat je het verkeerd doet. En als je nou op de duur bijvoorbeeld op school een overhoring moet doen. Schriftelijke overhoring, een repetitie. Ja, dan ben je de ene keer ben je heel ontspannen. Want het is je favoriete vak. Misschien wel wiskunde of Nederlands of aardrijkskunde. En dan ben je goed in. En je hebt goed geleerd. En je denkt, nou, dat moet wel lukken. Maar het kan ook zo zijn dat het een overhoring is van dat vak waar je niet zo goed in bent. En dan ben je misschien zenuwachtig. Onzeker. Zou ik het wel goed doen? Nou, dat is eigenlijk in het geestelijk leven ook zo. Als je voor de Heer iets moet gaan doen, dan word je onzeker. Dan raak je de vrijheid in Christus kwijt. Maar nou zegt Paulus in hoofdstuk 6 eigenlijk tegen ons vanmorgen, dat is erg, maar dat is nog het ergste niet. Paulus die wijst ons in hoofdstuk 6 op nog veel grotere zaken. Het gaat hier namelijk over een oordeel dat eenmaal volgt op onze werken. Nou, daar hebben we al een paar keer van gezongen. En juist in adventstijd moeten we daar ook maar eens over hebben. Want hier wordt ons leven in een indringend perspectief geplaatst. Het is niet om het even wat je doet of niet doet. En Paulus gebruikt, om dat duidelijk te maken voor ons handelen, ons doen en laten, gebruikt hij het beeld van een zaadje, een zaaier. En daarom schrijven we boven de preek zaaien en maaien. Zaaien en maaien. Twee gedachten. In de eerste plaats, wat je zaait, dat zal je maaien. En in de tweede plaats, wat je zaait, dat zul je ook eens maaien. Dus we letten eigenlijk eerst op de vrucht, wat komt eruit wat je doet. En vervolgens op het oogsten. En misschien zeg ik tot nu toe voor u heel vreemde dingen. Als u de Galatenbrief een beetje kent, dan denkt u misschien wel van, nou, ik weet niet hoe hij hem gelezen heeft, maar als ik de Galatenbrief lees, dan gaat het toch vooral over dat je werken er niet toe doen. Het gaat toch in de Galatenbrief juist om de rechtvaardiging van de goddeloze. De brief waarin Paulus zegt dat je daden niet uitmaken. Want je wordt niet rechtvaardig door je daden, maar door de Heer Jezus. Nou, dat klopt. Het is overduidelijk, Paulus leert in de Galatenbrief de rechtvaardiging van de goddeloze. En niet van de vrome. Kom dus niet met de wet in je hand naar God toe. Met geboden die je zogenaamd zou hebben gehouden. Daar klopt helemaal niks van. Die heb je niet gehouden. Maar kom niet naar de Heere met de schijn dat je ze gehouden hebt. En toch, want dit is eigenlijk Galaten 1 tot met 4. Als ik het even met een schaartje knip, kan niet helemaal. Maar Galaten 1 tot met 4. Maar dan heb je ook nog Galaten 5 en 6. En die maken toch echt onderdeel uit van de brief. En daar wordt heel duidelijk dat onze handelingen er wel toe doen. Niet alleen omdat het iets doet met je vrijheid in Christus. Nee, onze daden die hebben ook in zichzelf waarde. Sommige dingen zijn goed en brengen het goede voort. En sommige dingen zijn slecht en brengen het slechte voort. En Paulus die wil dat duidelijk maken vanmorgen door een beeld uit de natuur te nemen. Hij zegt, neem eens een zaadje in gedachten. Nou, doet u dat maar even. En hij zegt, moet je eens kijken wat er gebeurt als je nou dat zaadje in de grond stopt. Je doet wat potgrond, een potje, je stopt het zaadje erin, wat je water, misschien af en toe nog wat mest erbij en een zonnige plaats. En wat gebeurt er dan? Als de Heer er zijn zegen over geeft, dan gaat er iets ontkiemen. Dan barst dat zaadje open en dan komt er een scheutje uit, meestal groen, soms een ander kleurtje. En dat, meestal is dat nog helemaal gegrond, zo zit dat in dat zaadje. En dan komt het eruit, gaat het rechtop staan. Na verloop van tijd kun je ook zien wat voor plantje het precies wordt. Ik heb nou thuis in mijn studeerkamer op de vensterbank ook van die potjes staan. En er zijn scheutjes uitgekomen, die zijn ongeveer een centimeter of 10. En het is al duidelijk zichtbaar aan het blad dat het tomatenplantjes zijn. Nou, dat is niet gek ook. Ik had een beetje in het najaar de tomatenplanten die ik had staan, had ik gerooid. En ik had de tomaten laten liggen. Dat was goed voor de bodem. Nou, dat was het dus ook. Het was zo goed dat er allemaal scheutjes uitkwamen. Nou, die heb ik in het potje gezet. En ja, wat zijn dat voor scheutjes? Wat zijn dat voor plantjes? Ja, dat zijn natuurlijk tomatenplantjes. Dat zijn geen paprikaplanten. Dat is geen framboos. Dat wordt ook geen eikenboom. Dat wordt een tomaat. Wat je zaait, dat zal je maaien. Wat je erin stopt, dat komt eruit. Nou, welke opties zijn er dan in het geestelijk leven? Want daar gaat het om. Nou, Paulus noemt er in vers 8, 2. Hij heeft het over zaaien in het vlees. Dus zaaien met vleeselijke zaadjes in een vleeselijke akker. En hij heeft het over zaaien in de geest. Met zaad uit de geest. En die twee staan tegenover elkaar. En wat is nou vlees? Nou, vlees is eigenlijk heel eenvoudig alles wat zich tegen God verzet. Alles wat zegt, Heere God, ik heb er helemaal geen zin in dat u in mijn leven koning bent. Dat wil ik niet. En dat u het voor het zeggen hebt. Dat is vlees. Vlees is zeg maar de gebalde vuist naar boven. En zaaien in het vlees, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk dat je die gebalde vuist, dat je die voeding geeft. Dat je die koestert. Dat je de zonde die je doet, dat je die aan de hand houdt. Dat je dat als het ware water geeft, meststof en zon. En wat is het gevaar daarvan? Ja, uiteindelijk leidt dat, zegt Paulus, tot de dood. Tot het verderf. En nou moet u niet direct allemaal bang worden. Het gaat hier niet over een eenmalig struikelen. Paulus gebruikt hier een tegenwoordige tijd. En dat wijst in het Grieks eigenlijk altijd op voortdurend. Ja, dus als je van de week naar veel strijd in zonde bent gevallen, daar gaat het vanmorgen niet over. Nee, het gaat erom wanneer je dat telkens maar voedt. Wanneer je zegt, die zonde, dat zit me gewoon lekker. Ik hou ervan. Dat. Voortdurend in het vlees zaaien. Daar gaat het om. En daartegenover staat die tweede akker van de geest. En dat houdt eigenlijk in dat je voortdurend leeft in gemeenschap met de gekruisigde. Want Jezus Christus en de Heilige Geest, die horen onafscheidelijk bij elkaar. En dat houdt ook in dat je hem gehoorzaamt. En net zoals in een goed huwelijk. Als je leeft in gemeenschap met je man of vrouw, dan gehoorzaam je ook elkaar. En dan kom je tegemoet aan elkaars wensen en verlangen. Als die op grond van de schrift zijn natuurlijk. In vers 10 noemt Paulus het heel eenvoudig, het goede doen. Dat is zaaien op de akker van de geest. Ja, wat is dan goed? Nou, natuurlijk niet per se datgene wat wij goed vinden. Ons gevoel en ons hart is niet zo'n heel goede maatstaf. Er is er maar één die goed is en dat is God. Dus goed is datgene wat Gods goedkeuring weg kan dragen. Waar God met vreugde naar kijken kan. Goed is dat wat met hem overeenstemt. En waar leidt dat toe? Datgene doen waar God vreugde in schept. Ja, dan is de oogst het leven. Nou, dat is wat Paulus zegt. En dan zegt er vanmorgen misschien iemand, ja, dit wordt me toch even te gortig hoor. Doet het er echt toe wat ik doe? Ja, het doet het toe. Het is niet om het even wat je zei. Maar leg eens uit dan. Hoe zit dat met die rechtvaardiging van de goddelozen? Want misschien kent u uzelf en zegt u, ik ben niet zo'n beste. Ik ga proberen uit te leggen vanmorgen. Paulus heeft nooit gezegd dat onze daden er niet toe doen. Ze doen er alleen niet toe, en dat is wel even fundamenteel natuurlijk. Ze doen er niet toe als het gaat om onze rechtvaardigheid voor God. Als ik voor God kom te staan, dan kan ik van alles meebrengen. Maar dan kijkt de Heer het dwars doorheen. Daar heb je niks aan. Je moet niet op grond van je werk beloning verwachten. Maar wat we doen, dat wil Paulus ons leren. Wat we doen draagt in zichzelf vrucht. He, wat je doet, dat heeft gevolgen voor jezelf en voor anderen. Ik zat te denken, hoe kan ik dat nou uitleggen? En toen moest ik denken aan Romeinen 1, vers 24. Ik zeg het even mijn eigen woorden, maar dan staat het volgende. God geeft de heidenen over aan de begeerten van hun hart. Met andere woorden, God straft, maar hij straft nog niet door te oordelen, zoals we ons dat misschien voorstellen, hè, dat we eenmaal voor God staan en de boeken opengaan. En dat God al onze daden bekijkt en dan als een rechter oordeel uitspreekt. Dat komt nog. Maar God zegt op dit moment als het ware tegen ons. Mijn schepping die zal je wel leren dat je mij, mijn scheppingsorde, mijn instellingen, dat je die niet zomaar aan de kant kunt schuiven. Waar het over gaat in Romeinen 1 vers 24, heel concreet, is verkeerde vormen van seksualiteit. Die dragen een straf in zichzelf. Het gaat me nu niet om de zonde van de homoseksualiteit op zich, maar even om het principe. Het is een bekend feit, homoseksualiteit heeft vaak aids tot gevolg. Überhaupt alle verkeerde vormen van seksueel verkeer. He, dat met Jan en allemaal in bed duiken tegenwoordig. Er zit een straf aan. Wat u nooit gehoord van seksueel overdraagbare aandoeningen? Het komt niet uit de lucht vallen. Het is gewoon in de schepping gelegd. Zonde draagt vrucht in zichzelf. Ander voorbeeld. Het klimaat. Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou ja. De mens heeft de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. Dat betekent dus dat je wel degelijk grondstoffen mag nemen van de aarde. Anders kun je de aarde niet bebouwen. Ja, dus je mag een boom omkappen. Je mag een vuurtje maken. Enzovoort. Je mag olie gebruiken. En tegelijk bewaren. Dat is niet uitbuiten. Nou, dat is de instelling van God. Negeer je dat? Nou, dat gaat misschien een poosje lang goed. En dan? Dan wordt de aarde op verschillende plekken onleefbaar. En er zijn nu mensen bezig, bijvoorbeeld in de delta in India, Bangladesh, die regio, om dat helemaal leeg te kappen. En je kunt die mensen niet kwalijk nemen, want wij hebben ze in de economische armoede gestort. Maar het gaat niet ongestraft. Het wordt onleefbaar. Het is maar een voorbeeld. Het gaat me om dat principe van verdediging. Dat God in de schepping heeft gelegd dat zonde in zichzelf vrucht draagt. Ik denk aan de genderdiscussie. Waar begon het ooit? Begin 20e eeuw. Toen ging het nog over de man-vrouw verhouding. Hè? Dat is lang zo doorgegaan. Moest op de schop. En met de kennis van nu, zeggen we van de beweging toen, de eerste feministische golf voor de geschiedkundigen onder ons, dat was maar kinderspel. Waar staan we nu? Biologisch geslacht is niet langer leidend. En de vrijheid wordt steeds groter. En tegelijk zijn er nergens zoveel zelfmoorden als onder die groep die daarmee worstelt. Of misschien moet ik zeggen die de worsteling krijgt opgedrongen. Een ander voorbeeld, misschien iets dichter bij je eigen hart. Als je telkens maar oneerlijkheid zaait, wat zul je dan oogsten? Oneerlijkheid. Wantrouwen. Moet je niet denken dat je ooit nog andere mensen gaat vertrouwen. Afgunst is een werk van het vlees, zo zegt Paulus in Galaten 5. Als je alleen maar afgunstig bent richting anderen. Als je alleen maar mensen benijdt om wat ze hebben en wat jij niet hebt, word je bitter. Misschien nog iets concreter. Misschien ben je terechtgekomen in die fase die we dan de puberteit noemen. Nou, alles gaat op de schop, je gaat naar een andere school, je lichaam begint te veranderen. Je zit even niet zo lekker in je vel. Dat begrijp ik. Je mag er thuis ook, neem ik aan, best wel eens een keer uitgooien. Maar als je dat nou alleen maar doet, hè, dan moet je niet verwachten dat thuis gezellig wordt. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Als je als ouders alleen maar zit te vitten en alleen maar commentaar hebt op je kinderen, dan moet je niet verwachten dat ze gezellig gaan doen thuis. Nou, genoeg voorbeelden, denk ik. Zonde draagt de straf in zichzelf. Het positieve is ook waar. Als je zaait in de akker van de geest, dan komt er ook iets goeds uit. Als je leeft door de Heilige Geest, wat gebeurt er dan? Ja, dan word je een levende getuige. We hadden ook Psalm 66 kunnen zingen. Kom luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoor wat mijn God weet onderwinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dat getuige, kan zomaar zijn dat het tot zegen is. Dat iemand zegt, joh, wat jij hebt, wat die meneer of mevrouw heeft, dat wil ik ook. Dat moet ik ook kennen. Ik moet ook de Heer Jezus leren kennen. Waar bent u aan het zaaien? En jij? Vandaag, op dit moment, zaaien op de goede akker van de geest. Ja, hoe kan ik dat doen? Hoe weet ik dat? Moet ik dan soms kijken naar wat ik doe? Ja en nee. Aan de ene kant wel. Kijk, het maakt voor de Heere dus wel degelijk uit wat je doet of niet doet. Het is niet om het even. En tegelijk nee. Omdat de buitenkant van een kind van God er soms erger kan uitzien dan iemand die in de wereld leeft. En bij tijd en wijle kun je soms in zonde vallen. En je bent er ook niet altijd 1, 2, 3 weer uitgeklommen. Soms zit dat best even lekker. Die oude mens. Die oude jas. En als je nieuwe kleren hebt, dan moet dat soms nog een beetje. Ik heb dat wel eens met de trui, als die dan uit de was komt, dan vind ik hem het eerste half uur niet lekker zitten. Dan zit hij veel te strak. En dan zit die oude trui die eigenlijk in de was moet, die zit lekkerder. De buitenkant van een kind van God is niet altijd even mooi. Daarom draait het uiteindelijk niet om beheiliging. Het scharnierpunt is het geloof. Waarom? Kijk, het geloof verbindt mij aan iemand. Aan de Heer Jezus. Het geloof laat me zien op hem, aan het kruis. En als ik zie, ja, dat is een mysterie, daar kun je eigenlijk geen woorden voor vinden, maar dan raak je verbonden met hem. En, dat is heel mooi, we hadden dat er eigenlijk bij moeten lezen, maar vers 24 van hoofdstuk 5. Als je dan tot geloof bent gekomen, hè, dan ben je van de Heer Jezus en dan staat er, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dan wandel je door de geest. Als je van de Heer Jezus bent, dan is het vlees gekruisigd. Dat leeft niet meer. Ja, het stuit trekt nog een beetje. Maar de doodslag is gegeven. En dan ga je zaaien op de akker van de geest. Waar zie je dat? Nou, dat zie je eigenlijk in de gemeente van Galatië gebeuren, maar dan in de negatieve zin. Ze hebben de Heer Jezus leren kennen, die heeft Paulus verkondigd. En ze hebben hem aangenomen. Misschien de een met waarachtig geloof en de ander alleen uiterlijk. Anders kun je ook niet verklaren hoe die dwaling nou precies binnen is gekomen. Maar goed, dat was de stand van zaken toen Paulus daar wegging. En toen kwamen er die dwaalleraars. En die kwamen met die andere leren. Er moet nog iets van mij bij. En wat gebeurt er dan? Nou, als je die dwaalleer aanneemt, ja, dan raak je de Heer Jezus kwijt. En dus ze haalden de weg binnen, maar de Heer Jezus liep huilend naar buiten. En als de Heer Jezus weggaat, wat neemt hij dan mee? De Heilige Geest. De Heilige Geest is niet daar waar Christus niet is. Dus ze wandelden niet meer door de geest. En wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je elkaar bijten. Elkaar tergen, lazelen. Elkaar benijden. En dus ze waren de geest kwijtgeraakt. Als je de Heer Jezus hebt, dan heb je ook de Heilige Geest. En dan wordt er iets zichtbaar. Soms met heel veel moeite, strijd. Je hebt niet altijd een 100% hartelijk verlangen om de Heere te dienen. Het zit er wel op de bodem van het hart van de kind van God, maar er kunnen soms 10, 20, 30 zonden overheen liggen. Maar het zit er op de bodem. En dan zul je ook het leven oogsten. En dat brengt ons bij 2. Het maaien, het oogsten. In dit leven. Maar Paulus die kijkt met het woord oogst ook breder. Paulus is namelijk iemand die leeft heel nadrukkelijk bij advent. En dan niet advent in de zin zoals wij dat vaak kennen. In die zin hou ik ook niet van advent. Ik heb wel eens de indruk dat advent een beetje is gaan betekenen dat we 4 weken lang gaan doen alsof de Heer Jezus nog niet gekomen is. En daar kun je niet mee sterven. Als we dat nou zouden doen, hè, vanmorgen doen alsof de Heer Jezus nog niet gekomen is. Je moet nog 2 weken wachten, maar je komt morgen te overlijden. Buiten Christus. Dan is het voor eeuwig te laat. Dus dat gaan we niet doen vanmorgen. Dat was ook niet de bedoeling van de vroege kerk. Nee, ze stelden de adventsperiode in om nadrukkelijk na te denken een aantal weken lang. Dat mag natuurlijk de rest van het jaar ook, moet ook. Maar toch een aantal weken gereserveerd om na te denken over zijn terugkomst. Zijn tweede komst. Dat verwachten wij. Of zouden we moeten verwachten. Dat is in ieder geval waar Guido de Bres zijn geloofsbelijdenis mee afsluit. En wij verwachten die dag van de wederkomst met een groot verlangen. En wat komt de Heer Jezus doen? Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Weet u het, kinderen? Wat komt de Heer Jezus doen? Hij komt om te oordelen. De levenden en de doden. En dan zou je ook mogen zeggen dat hij komt om te oogsten. Om te maaien. En daarom wat je zei, dat zul je eens maaien. Er wordt geoogst. Geloven we dat nog? Dat is een oprechte vraag die ik heb. Geloven wij dat nog? Ja, met ons verstand misschien. Leeft het in ons hart? Of wordt u nooit opgeslokt door het hier en nu? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb wel eens dat ik, als een kip zonder kop, zeggen we dan, de week doorleef. En we zeggen misschien tegen elkaar, oh, is het alweer zondag? Gaat de tijd ook snel, hè? Nee, de tijd gaat niet snel, wij gaan snel. En we leven maar door, en door, en door. En soms vullen we de tijd met goede dingen. Vaak ook met minder goede dingen. Hoeveel tijd hebben we van de week doorgebracht op sociale media? Hoe lang heb je zitten scrollen? Ik herken het hoor. Mijn telefoon, ik weet ook niet of dat kan veranderen, maar er staan altijd nieuwsberichten als je internet opent. Ik word er gek van. Ik trap mezelf er regelmatig op. Dan zit je te scrollen. Wat ging ik nou eigenlijk opzoeken? Ik ging heel wat anders opzoeken. Weer tijd voorbij. Kostbare tijd. Genade tijd. Dingen waar het koninkrijk van God niet mee wordt gebouwd. Daar zijn we vaak druk mee. Een beetje wereldvreedheid. Een beetje meer. Zou wel mogen, denk ik. Soms word je er wel eens bovenuit getild. Maar als God je die momenten niet geeft, dan leef je ook als kind van God. Aards gericht. Ik mis zo vaak dat leven van Paulus, ook bij mezelf. Paulus die zegt, alle dingen, hoe mooi ze ook zijn, acht ik schade en drek wel bij de uitnemendheid van Christus. Met andere woorden, als ik kijk naar de schoonheid van de Heer Jezus, hoe heerlijk, hoe lief hij is, dan is het mooiste van de wereld
Wel, zooi, ben.
Waarom kan Paulus dat zeggen? Nou, dan leven bij Paulus een diep besef dat hij eenmaal voor die Heere zou verschijnen. Denken wij dat het met de oogst wel meevalt? Luister dan eens goed naar Paulus in vers 7. Dwaal niet. Hij zegt het met nadruk. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Je kunt met God geen loopje nemen. Er zit hier in het Grieks een soort woordspelletje verstopt wat in de vertalingen wegvalt. Maar je zou het als volgt kunnen vertalen. Als je denkt dat je God om de tuin kunt leiden, hè, met wat goede werken die niet voortkomen uit een vernieuwd hart, uit de vereniging met Christus. Als je denkt dat je daarmee God om de tuin kunt leiden, dan ben je zelf misleid. Dan ben je zelf om de tuin geleid. Dan dwaal je. Als je denkt dat het met de oogst wel meevalt. En als je Paulus niet gelooft. Ja, vooruit. Dat mag dan. Geloof dan de Heer Jezus. De oogsttijd breekt eenmaal aan. Jezus vertelt in Matteüs 13 een gelijkenis. Van tarwe. En onkruid. Er is tarwe gezaaid. Goede tarwe. En het ontkiemt al. En het groeit. En op een dag, of beter gezegd, op een nacht komt de vijand en die zaait onkruid. En de volgende dag komen de knechten langs de akker. En die zien dat en die berichten dat aan hun meester. Meester, moeten we het weghalen? Nee. Zegt de Heer Jezus, laat het maar staan tot de dag van de oogst. Dan zullen we alles in één keer oogsten. En dan wordt, laat ik maar zo zeggen, het goede van het slechte gescheiden. Nou, het is overduidelijk in dat verband dat het gaat om een oordeel. Gods kinderen, die groeien te midden van de wereld. Het gaat gelijk open. Maar er wordt een keer geoogst. En dan wordt er gekeken naar of je tarwe bent of onkruid. Het goede wordt van het kwade gescheiden. Het zal gebeuren. Er gaat worden geoogst. Als je tenminste de Heer Jezus gelooft. En als je nou voortdurend in de akker van het vlees hebt gezaaid, hè? Wat dan? Nou ja, als je in de akker van het vlees zaait, hè, als je de vuist balt tegen God. Als je zegt, ik leef lekker door in de zonde. Daar hou ik zo van. Dan wijs je de Heer Jezus af. En als je nou voortdurend de Heer Jezus afwijst. Dan moet je niet eens verwachten dat je, als Hij terugkomt, dat je Hem dan nog aanneemt. Nee, dan is het te laat. In zijn eerste komst, met kerst, is Hij gekomen als redder. De tweede komst is als rechter. Dan wordt het rechtertijd, oordeelstijd. Ben je dan geborgen in het bloed van de Heer Jezus? Ben je dan net als Paulus door de wet en voor de wet gestorven, levend met Christus? Zo niet, dan loop je gevaar. Eeuwig gevaar. Dan zul je namelijk het verderf oogsten. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, dat werd in die tijd vaak gebruikt als tegenhanger van het woord Genesis. In het Grieks. En Genesis, nou, het woord kennen we. Dat is de naam van het eerste Bijbelboek. Het eerste Bijbelboek gaat over het begin. De schepping, de wording van de wereld. En hoe schiep God Adam? Hij nam stof bij elkaar en formeerde daaruit Adam. Hij nam het bij elkaar en bracht het samen. Dat is Genesis. Verderf is het tegenovergestelde. Dat stof uit elkaar valt. Stof bent u en tot stof zult u terugkeren. En dan niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk. betekent dus de eeuwige dood. Saai in het vlees, levensgevaarlijk. In plaats daarvan krijgt u vanmorgen en jij de oproep om te zaaien in de geest. Niet om daardoor zelf je hel te bewerken. Dat kan ook helemaal niet. Want als je zelf het hel moet bewerken, dan sta je nog buiten de Heer Jezus. Dan heb je ook de geest niet. Dan kun je ook dus ook niet zaaien op de akker van de geest. Gaat helemaal niet. Hoe dan? Nou, als een uiting van spontane vreugde over wat God aan je ziel heeft gedaan. Dat Hij voor u, voor jou, de dood in wilde, de Godverlatenheid. Dat Hij op aarde is gekomen om te lijden. 33 jaar lang. En dan? Als je in de Heer Jezus bent, dan wil je ten diepste ook niet meer zondigen. Ja, die oude mens wel. Maar die nieuwe mensen, die God er zelf in legt, die wil niet meer zondigen. Dan ga je vragen met Paulus: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat ga je dan doen? Ik denk dit. Ik las dat bij dominee Boer en ik vond het een heel treffende uitspraak. Dan ga je de grenzen voor jezelf nauw leggen. Juist ook met het oog op het sterven moet je dat doen. Een nauw leven geeft vaak een ruime uitgang. En een ruim leven geeft vaak een nauwe uitgang. Wat bedoelde dan meneer Boer daarmee? Als je nauw leeft, hè, als je zegt, als dit het spoor is van de Heere, dan wil ik ook daar lopen. En niet daar, en niet daar. Dan krijg je een ruime uitgang. En andersom, en dat is vooral het meest schokkende. Als je ruim leeft, als je zegt, nou, ik denk dat wel kan. Hè, als je zegt, ik weet niet zeker, maar doe het maar gewoon. En nou, ik denk niet dat ik de Heere daar verdriet mee doe. Dat hoor ik veel te vaak. Ik denk dit, ik denk dat. Wat zegt het woord? Maar ook hiervan geldt. Het draagt vrucht in zichzelf. Geeft vaak een nauwe uitgang. De nauwere nood zalig worden. Waarom? Nou, ik weet niet of u wel eens bij een sterfbed hebt gezeten. Ik wel, en het kon nog wel eens voor dat de duivel je nog één keer even apart neemt. Zeg, kom eens mee. Waar denk je nou dat je straks heen gaat? Dan hoor ik vaak, ja, ik hoop naar de hemel. Ik weet niet zeker. Je kunt het zeker weten. Maar goed, dat hoor ik dan vaak. Ik hoop naar de hemel. Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk dat jij straks gewoon met mij meegaat. Waarom? Nou moet je eens even kijken wat jij in je leven allemaal gedaan hebt. En dan worden al je zonden voor ogen geschilderd. Dan laat ik het allemaal zo zeggen. Hoe meer minutie je de duivel in handen geeft, hoe meer tot wanhoop je gedreven kunt worden. Is dat een goede reden om niet te zondigen? Nee. Het is hooguit een extra aansporing. De enige echte reden om niet meer te willen zondigen, is omdat je de Heer Jezus lief hebt gekregen. Omdat je Hem niet nog een keer aan het kruis wilt hangen. Dat heb je één keer gedaan, dat weten al Gods kinderen. En dat wil je geen tweede keer meer doen. Dan moet je de Heer Jezus dus wel kennen. Dat is noodzakelijk. Let erop dat je jezelf niet bedriegt. Juist ook als we nadenken over daden die ertoe doen, dan moeten we dat ook wel helder voor ogen houden. Een beetje serieus zijn, dat is geen geloof. Een beetje kerkgang is ook geen geloof. Nee, wat leeft er in het hart? Je moet weten van die liefdevolle hand van Christus, die je opraapte uit de modder. Die zei, kijk, daar kom je vandaan. Maar mijn raad, Mijn hart is het die jou wil oprapen. Dat. En dan ga je zaaien op de akker van de geest. En weet u, dan kun je onbezorgd de dag van de oogst tegemoet zien. Ja, zelfs met Guido de Bren. Met een groot verlangen. En wat zal dan de vrucht zijn? Ik denk dat meevalt en tegenvalt. Ik denk dat het tegenvalt als we de vruchten zien krijgen van die momenten waarop wij dachten heel belangrijk te zijn. Echt onmisbaar. En aan de andere kant, dat het meevalt. Die momenten waarop wij misschien niet eens bewust bezig waren met de vrucht, maar gewoon vanuit de liefde van Christus die ons drong, bezig waren. In het koninkrijk van God. In het zorgen voor onze kinderen. Ons werk. En waar we misschien door de manier waarop we dat werk deden, de manier waarop we met anderen gesproken hebben, iets van de liefde van Christus lieten zien. Dat er vrucht in zit. Gemeente. Wat kun je verlangen naar die oogst. Als je erover nadenkt wat je soms in dit leven al te zien krijgt. En straks, dan zal het volkomen zijn. Verwacht ook die dag van de oogst met een groot verlangen. Amen. Psalm 98, het vierde vers gaan we met elkaar zingen. Laat overstromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten. Dat is niet angstaanjagend, tenminste, als u in Christus bent, niet. En we doen dat in het bijzonder voor de familie Dekker. Afgelopen week is kleindochter Charlotte overleden. We doen ook voorbeden voor het gezin en de overige familieleden. We bidden voor onze zieken. We bidden voor de plaatselijke overheid en de landelijke overheid. En wereldwijd denken we aan vervolgde geloofsgenoten en ook het Joodse volk. Laten we bidden. Heren, na een lange periode van lijden is uit het leven weggenomen Charlotte Dekker. Diep is de slag. En tegelijk ook mag er iets van de troost zijn. Nu al te midden van het vele verdriet, dat er geloof mag zijn dat ze thuis is. Wat heerlijk wanneer dat van ons gezegd kan worden. Wat heerlijk wanneer nabestaanden die troost hebben. Heren, toch is er ook het verdriet. We bidden u om uw nabijheid. U wordt de trooster genoemd. U kunt troosten zoals geen mens dat kan. U troost door zelf aanwezig te zijn. Laat zo de volheid van u worden ervaren. Ook wanneer de gang naar het graf wordt gemaakt. En ook voor de periode die daarna volgt. De ervaring is toch vaak dat in de eerste weken er nog veel aan ons gedacht wordt. En daarna wordt het vaak stiller. Laat het zo zijn dat ook vanuit de gemeente er werkelijk meelevend zal zijn. En blijvend. We bidden om zegen op de verkondiging, ook van vanmorgen. Er zijn mensen die wel eens geraakt kunnen worden door de ernst van het leven. Juist ook wanneer er dan een overlijden is. Maar we leven ook zo vaak weer verder. Bind u dan dit woord op ons hart, op ons geweten. Dat we niet rusten voordat we met u verzoend zijn. En dat we niet rusten voordat de zonde eronder is. Ja, dan zullen we ook niet rusten, want we zullen hebben te strijden tot het eind van ons leven. Maar laat het dan zo zijn dat we in eigen waarneming grote zondaar worden. Maar door de ogen van anderen steeds kleiner zondaar, steeds heiliger. Steeds meer het beeld van die lieve Heere en Heiland gaan weerspiegelen. Dan zijn we ook tot zegen. Ook voor ons dorp en voor ons land. We bidden dat er van de gemeente ook iets uit mag gaan, ook richting de politiek. En we bidden dat ook omgekeerd de politiek gedreven zal zijn, plaatselijk en ook landelijk, vanuit uw Heilig Woord. We bidden dat ook voor ons koningshuis. Heer, geef in alle delen van de samenleving een terugkeer naar uw woord. Door uw geest. We bidden voor diegenen die vervolgd worden vanwege het belijden van uw naam. Want aangrijpend dat terwijl het hier nog zo vol vrijheid is, we moeite hebben als iemand ons ook maar één keer een beetje meewarig en schamper aankijkt, ben jij nog zo'n achterlijke. Terwijl de mensen zijn nog niet eens zo heel ver weg, die er soms het leven bij laten en toch standvastig zijn. Schenk het ons ook door uw geest. We bidden ook voor het Joodse volk. Voor het volk waar u mee begonnen bent. En waar u ook nog niet klaar mee bent. U hebt nog beloften uitstaan. Vervul ze. Omdat ook zij komen tot de kennis van Jezus Christus de Messias. Want zonder hem geen zaligheid. Dat ook zij het zullen zien. Dat we met ons meegaan ook als we naar huis gaan. Ons ook vanavond weer bij elkaar brengen. Zegen ook dan de dienstknecht die voor mag gaan dan met Pater. Om ook alles geven wat nodig is. Neem het verkeerde weg ook uit deze dienst. En zegen het goede om Jezus wil. Amen. Nog één keer de twee wegen die we met elkaar bezingen uit Psalm 36. Het eerste vers en ook het tweede vers. van de Heer. De Heere zal u zegenen en hij zal u behoeden. De Heere zal zijn aangezicht over u laten lichten en u genadig zijn. De Heere zal zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven. Amen.